Met een lichte zaak kunnen we niet komen, dus daar zit het niet. Ja, nu ga ik dan maar beginnen. Verder dan, kun je ook zeggen, het begint altijd opnieuw. Goed. Heel het leven is altijd eigenlijk opnieuw beginnen. Ja. En dus eigenlijk ook nooit opnieuw beginnen. Het is allemaal hetzelfde. Nou goed, ik zal hiermee niet doorgaan. Het gaat dus om Gerard de Chardin en zijn godsopvatting. Ik heb er al op gewezen dat hij zo ontzaggelijk belangrijk is. Omdat heel de religie vastgelopen was in een slot. In het vasthouden aan die Bijbelgod. Vooral die God uit het Oude Testament, die nog lang niet is wat hij zijn moet. En die in het Nieuwe, die werd daarmee vergelijkgesteld, dus het leek naar niks. Ook was het de godsopvatting geheel al in strijd met de verworvenheden van de moderne wetenschap. Men kon dat moeilijk meer volhouden. Kijk, de middeleeuwen kon nog heel gezellig en hemelvaart schilderen van onze lieve Heer, waarbij dan God zo door een gat in de wolken kijkt en dan eigenlijk zo de indruk van daar komt hij. Maar dat is niet meer vol te houden natuurlijk, hè. Sinds we ontdekt hebben dat de ruimte eindeloos is. Heeft de wetenschap ontdekt, de wijsbegeerte wist dat wel, maar dat zegt niet veel. Ik spreek hier ook om te beginnen vanavond om wat de wijsbegeerte wel wist. Althans het zuivere denken, maar de wetenschap moet dat stap voor stap veroveren. Het is nou eenmaal iets anders. Het is heel belangrijk, de wetenschap. Dus ik verklein niets. Doordat de mensheid geen houvast meer had aan religie, raakte ze weer eens de tel kwijt. Die is ze zo vaak kwijtgeraakt. Aan het eind van het Romeinse Rijk raakte ze ook de tel kwijt. Toen had ze ook geen houvast meer aan haar goden, de Romeinse bevolking. Oh, er werd nog geofferd enzovoort. En er was zelfs een heel sterk godsdienstige discussie aan de gang in sommige opzichten, omdat Mithra zo vereerd werd. Maar men had er toch eigenlijk geen houvast meer aan. Omdat de tijd van de natuurgoden voorbij was. Er moest een andere God komen. Die kwam toen, dat was die van de christenen, maar daar is voorlopig nog niet van begrepen. En nu is Gerard de Chardin een heel bijzondere figuur, die deze godsopvatting verder boven het oude niveau uitheft. Het interessante bij deze man is dus, ik heb daar de vorige keer op gewezen, hij was jezuïet. Een heel groot geleerde, er zijn veel geleerde jezuïeten. Het eigenaardige, het opmerkelijke bij deze man is dus dat hij eigenlijk, om te beginnen, materialist is. Een typische materialist met een devotie voor de natuur. En een sterke neiging tot pantheïsme. Ja, dat heeft hij zelf ook gezegd, later. Hij daar zo'n strijd mee heeft moeten voeren. Er bleef voor hem geen mogelijkheid. Hij kwam in een vroom katholiek gezin. Zijn zuster werd non en hij werd pater, maar hij zat daarmee. Toen heeft hij kans gezien om de materie te kersenen. Dat is interessant. Hij maakt de materie transparant. Want zijn conclusie is tenslotte dat die historische Christus alleen maar een zaadkorrel geweest is. En dat de mystieke Christus, dat die het eigenlijk moet doen, dat die evolueert, dat die historische Christus mystiek evolueert en eigenlijk een grote drijfkracht is van alles wat gebeurt in de wereld der mensen. Ik herinner nog eens aan dat hij ook nadrukkelijk heeft gezegd, de Christus kon niet geboren worden in de tijd van de Pithecanthropus of de Sinanthropus of van de Neandertaler. Dat was uitgesloten. Hij kon alleen komen in de tijd van de Homo sapiens. En alleen toen aan het begin van onze jaartelling. Want toen pas was de gedachte ver genoeg om zich als Christus verder te kunnen ontwikkelen. Dit is een heel merkwaardige ingreep. Want het is eigenlijk in strijd met de opvatting van het heilige officie in Rome. Dat nog altijd,
hebt de laatste tijd waarschijnlijk al gehoord, vooral van de kardinaal Ottaviani, die zo reactionair is en die aan het hoofd ervan staat. Want die staan nog altijd op het standpunt dat God alles kan doen wat hij wil. Dat hem geen enkel voorschrift gemaakt kan worden. Nee, goed, maar hij geeft ze zichzelf. En dat wordt niet gezien. Ze maken van God nog altijd iets grilligs. Die maar zo willekeurig kan doen wat hem in zijn malle hoofd opkomt. Dat moet je dan eigenlijk zien. Want dat wordt natuurlijk een zonderlinge godheid. Die zomaar wat doet, natuurgoden doen dat, ja natuurlijk, maar daar zijn natuurgoden voor, begrijp dat goed. Maar juist het feit dat men nog altijd de Bijbelgod aanziet als een figuur die precies kan doen wat hij wil, en ook als een figuur, bewijst dat men nog lang niet is waar het op zijn zijn. In dat opzicht geeft hij daar een geweldige stoep, omdat hij heel de schepping christianiseert. Hij laat de mystieke Christus de schepping als drijfkracht doorleven, maar dan in de mensenwereld alleen en als de kracht van de bewustwording. Nu ja, dat klopt natuurlijk wel met de opvatting, niet waar, dat in het christendom, in de Bijbel, op de wijze van een gevoelvol verhaaltje en op een beetje primitieve manier de waarheid van de mens gezegd wordt, en dat in de loop van de laatste 1900 jaar de wetenschap en de wijsbegeerte, dus het denken, een dusdanige vlucht genomen hebben, dat deze figuur zich verder, deze opvatting van de mens zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Voor het grote publiek is dit van belang. Ik herhaal het nog eens, omdat het grote publiek geen houvast heeft aan zuiver denken. Daar heeft het niets aan. Al blijft er bij de religieuze leer van Teilhard de Chardin niet zoveel voor te stellen over, toch is er nog een bepaald gevoel van wat ik in de syllabus heb genoemd, dat het absolute de absolute is. Want dat is voor het gelovig besef toch het enige. De absolute moet een bepaalde macht zijn. Het absolute zijn is te vaag. Toch gaat het daarom. Het gaat alleen om het zijn. En ook alle religie tracht de zin van het zijn te vatten, tracht dus het zijn zelf te vatten. Het zijn dat volgens zuiver denken is zoals het is. Alles is zoals het is en kan niet anders zijn. Kan ook niet niet zijn. Niets en niemand ontsnapt aan de categorie van het zijn. Ook het niet zijn is gedachten. Wij kunnen nooit buiten het zijn treden. En daar de Chardin zegt, we zien de materie voor oneindig aan, omdat we nooit buiten de materie kunnen treden, dat is een denkfout van hem. Maar hij is een wetenschappelijk man, dus hij mag die fout wel maken. Het is een denkfout van hem, want als ik hier van de hand voor ga staan denken, dan ben ik buiten de materie getreden en uitsluitend in de sfeer van de geest. De negatie van de materie. Ik bedoel, dat is niet zijn en negatie is gewoon zijn. Denk erom, dat moet u identificeren. Ik zeg het alleen als vergelijking. Hij tracht ook aan te tonen hoe dat het bewustzijn moet ontstaan, hoe het ontstaat ook, maar precies weet ik niet meer. Wanneer hij bij de ziel komt, loopt hij vast. Allicht. Want hij wil de geschiedenis verklaren. De wijsbegeerte tracht niet te verklaren, te bewijzen. Het zuiver denken wil alleen doen begrijpen. Ik wil vanavond dan beginnen u te doen begrijpen dat datgene waarop Teilhard de Chardin heel zijn wetenschappelijke visie bouwt, namelijk de evolutieleer, dus de evolutie, waarin hij ook de godheid vervat, althans in de figuur van Christus, dat deze evolutie noodzakelijk is. Dat het niet anders kan zijn.
Maar de wetenschap moet het aantonen. De wetenschap moet de aarde doorploegen en naar fossielen zoeken en naar sporen zoeken en afzettingslagen zoeken enzovoort enzovoort. Moet aantonen dat het gebeurd is. Want de wetenschap moet dat bewijs leveren. Het wijsgeerige denken zegt alleen dat het zo is omdat het niet anders zijn kan. Ook de evolutie. Dat wil dus zeggen de ontwikkeling. En dat komt omdat alles opgaat. Ongeacht of het reële ideeën in de absolute categorie van het zijn. Waar niets buiten valt. En dat zijn waar ook niets naders van te zeggen valt dan dat het niet niet zijn is. Dit om te beginnen. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, zijn is ook niet hebben. Dan zeg je, dat weet ik wel, maar hebben is in verhouding zijn, niet juist weer zijn. Dus het is een bepaalde wijze van zijn. Ik heb het nu over het zijn in het algemeen om te beginnen. Het zijn in het algemeen. Zonder nadere bepaaldheid, er is niets anders van te zeggen dan dat het niet niet zijn is. Maar niet niet zijn is absoluut niet zijn. Dat is het niet zijn van niet zijn. En het is het absolute. Dus is het absolute zijn, absoluut niet zijn, tevens wat vanzelf spreekt. Want het niet zijn moet aan het zijn vooraf gaan. Maar zie dat om Gods om niet in de tijd. Denk erom. Denk erom. Aan het zijn is het niet zijn voorondersteld. Van het begin van niets is wat het niet is. Dit is dus geen kwestie van verhouding in de tijd. Dit is een wezenlijke verhouding. Het zijn en het niet zijn zijn niet zonder elkaar, maar het niet zijn, het zijn toch in zich sluitend ontkent het immers. En om het te ontkennen moet het in zich hebben. Ze zijn een eenheid, die twee. En die eenheid noemen we het worden. Want in het worden is en is niet. Iets dat wordt, is niet meer wat het was. En nog niet wat het zijn zal. Het is niet zijn teken. Je kunt natuurlijk zeggen dat niet zijn niets is. Dat ben ik met u eens. Maar dit zeggende, zeggen we tevens dat iets is. Sprekende over niets, ontken ik iets. En het iets is dus. Daarom moet het zijn, dit is de kosmos, niet alleen de zichtbare, maar ook de denkbare. Moet het zijn, het iets vertonen. En omdat het in waarheid tevens niet zijn is en in zijn eenheid daarmee worden, moet het ook het veranderen vertonen. Zo vertoont het ook vanzelf logischerwijze het iets worden en het iets anders worden. Iets wordt altijd iets anders. Ik denk dit en denken is ook een wijze van zijn. Want denken is de gedachte. Denken is zelfgedachte. Maar denken is tevens creëren van eenheid. Waaraan zich laat bedenken. Het onderscheiden zijn. Aangezien ik anders niet van eenheid spreken kan. Onderscheidenheid van veranderende ietsen, dat brengt het zijn, de gedachte van het zijn vanzelf aan zich voor. Onderscheidenheid van het verschillende, veelheid, zodoende omdat alles voortdurend verandert en omdat niets in één richting kan doorgaan, alleen niets kan in één richting doorgaan, begrijp dat goed? Dus iets kan niet in één richting doorgaan. Niets zijn is maar niets en daarom het zijn ook iets op zichzelf. Het is ook iets geworden en alle ietsen gaan op in het zijn. Dat levend zijn, denken komen vanzelf tot het worden en het veranderen en iets zijn en iets anders worden. En van de eenheid tot de veelheid. Van het ene tot het verdeelde. En verder, wanneer ik zeg dat de dingen tot eenheid te denken zijn en alles is tot ene te denken in de absolute categorie van het zijn, dan moet alles ook in de grond van de zaak hetzelfde zijn. Dus is iets anders ook altijd weer hetzelfde als iets anders. Wat ik trouwens zeg met deze woorden, begrijp dat goed. Want ik zeg iets anders altijd ook hetzelfde als iets anders. Ze zijn beide iets anders. En ze zijn dus ook weer een eenheid. Zo brengt vanzelf de categorie van het onderscheid die van de identiteit aan zich mee. Al deze categorieën vloeien vanzelf voort uit het begrip zijn. Maar het spreekt vanzelf dat dus ook omdat zijn in waarheid worden is wat zijn waarheid vindt in de eenheid met het niet zijn. Alles vindt zijn waarheid altijd in de eenheid met het andere. Zo vindt het individu, de individuele mens, zijn waarheid in de mensheid. En het zijn vindt zijn waarheid in het niet zijn, maar meer eens is en zoals worden zich laat gelden. Daarom is alles altijd wordend en veranderend. En daarom is het de zogenaamde kosmos. Men bedoelt er alleen de zichtbare mee. Niet statisch, maar dynamisch. Daarom is die altijd bezig te veranderen. En daarom is de evolutieleer zo vanzelfsprekend. Ik zei u dat uit de gedachte van het zijn vanzelf het iets zijn voortvloeit. Al direct bij het zijn zelf. Dat als negatie van niet zijn, negatie is van niets en dus iets. Zodat alle ietsen ook zijn. Maar iets vloeit er dus uit voort. Maar iets is een bepaaldheid en beperktheid. Een bepaaldheid en beperktheid wil zeggen dat het het andere buiten zich heeft. Want het is begrensd. En buiten deze grenzen moet de andere ietsen zijn. En zo laat dit vanzelf aan zich bedenken de ruimte. En de ruimte laat zich begrijpen als een aanschouwelijkheid van niets. U kunt ook zeggen, omdat ik spreek over de ruimte, die is dat de ruimte altijd bezig is te worden. Vergeet u dat niet. De ruimte is niet statisch, de ruimte is niet bepaald en beperkt en begrensd. Het is een krankzinnige gedachte, want buiten die begrensde ruimte is dan toch ruimte, nietwaar? Dus dit is onhoudbaar, daar loopt het verstand altijd op vast. En toch weet het verstand het wel, want de moderne wetenschap weet het wel dat de ruimte altijd bezig alleen maar is verschijning van worden, het verschijnen van buiten elkaar zijn. En daarom van worden. En daarom eindeloos. Vandaar dat de astronomen aldoor maar puzzelen over die wegvluchtende melkwegstelsels. Die zien wij natuurlijk zo. Want de ruimte is voor ons die beweging. Want het is het begrip ruimte worden als aanschouwelijkheid van niets. De ruimte is namelijk wel een aanschouwelijkheid, maar in werkelijkheid aanschouw je niets. In die ruimte aanschouwt u al iets, ja, licht, want een iets heeft ruimte nodig, omdat een iets het andere buiten zich heeft. En zodra de dingen buiten zijn, moet er ruimte zijn, dat spreekt vanzelf. Dit is namelijk hetzelfde, buiten zich hebben en ruimtelijk zijn, dat is hetzelfde. Maar de ruimte zelf is altijd bezig te worden. Daarom is de ruimte nooit aan zijn einde. Zo zien wij de ruimte. En denk er nu om wat ik de vorige keer al gezegd heb. Dat er geen werkelijk zuivere feiten zijn. Daar wijst Ella de Chardin voor. Er zijn geen zuivere feiten. Langzaam begint dat tot de wetenschap door te dringen. Dat een feit altijd is de ontmoeting van een object en een subject. Er is geen licht zonder ogen. Er is geen geluid zonder oren. Begrijp dat toch goed. Dat is er niet. Het is altijd een ontmoeting tussen een subject en een object. En als wij de ruimte aanschouwen, dan aanschouwen wij het zijn als het buiten elkaar zijn. Dat wil zeggen als het ruimtelijk wordt. De ruimte wordt voortdurend daar een vluchtige melkwegstelsels altijd weg. En de sterrenkundigen breken zich het hoofd waar die dingen nou eigenlijk blijven en hoe dat komt. En ze weten het niet zo precies. Ze hebben er allerlei ingewikkelde theorieën over opgesteld hoe het met die melkwegstelsels moet gaan. We zullen ze altijd zo zien. En we kunnen onze kijkers vertienvoudigen van de ruimte 10 maal zo ver voor ons zich openleggen. En dan zal op die verre verte zullen de melkwegstelsels wegvluchten. Want alles zijn is worden en ruimtelijk zijn is ruimte worden. Een wordende ruimte. Ik heb vroeger al geredeneerd, ik doe het misschien weer, dat de mens in de kosmos niet weg kan blijven. Ja, doe het natuurlijk niet. Hij kan vanzelf niet weg. De mens is ook een wijze van zijn. Hij is bewustzijn. In de hoogste vorm. Als denken. Dit kan niet ontbreken. Sterrenkundige biologen en natuurkundigen beschouwen het ontstaan van de mens als een toevalligheid. Een soort incident in het heelal. Dat is niet zo. Het heelal doet dat niet. Uiteraard de zaak niet. Want hij is een gelovig man. En hij ziet dus al wat gebeurt als een orthogenese. Ik gebruik even vreemde woorden, want als u die boeken van hem leest, of althans een bekende verschijnsel mens, dan stuit u op deze woorden. Orthogenese is dus het worden met een bepaald doel. Een wording met een bepaald vooropgesteld doel. Dat laat hij God natuurlijk stellen. Goed. Dus de schepping is er voor hem. Dus de hele kosmos met een bepaald doel. Dat doel is de mens. Dat is zijn opvatting. Dat doel, je mag de mens voor mij wat doel noemen, maar de mens kan niet wegblijven. Die hele zaak kan niet wegblijven, omdat het zijn is. En het zijn is niet weg te denken, we komen nooit buiten het zijn. Dat is de grote gevangenis, waar niemand ooit uitkomt. Ook denkend niet, want dan is hij geest. Maar zijn is er altijd. En altijd zijn wij daarin. De mens kan ook niet weg. Della de Chalain beschouwt het niet als een toevalligheid. Hij zegt het is in het bewustzijn, is in heel de kosmos verondersteld. Want het komt er immers uit tevoorschijn, dit is logisch, heel zuiver gedacht van. En als het eruit tevoorschijn komt, moet het erin zijn voorondersteld, moet er alleen aanwezig zijn van den beginnen, want er kan nooit iets uitkomen wat er niet van den beginnen in zit. Alleen zit die in den beginnen is het zo zwak dat het niet waarneembaar is. Zoals ook de wet van Einstein dat de massa verandert bij het toenemen van de snelheid, alleen bij geweldige snelheden die die van het licht naderen, te constateren valt maar verder niet. Hij zegt, we kunnen gerust het bewustzijn en dus ook de mensen een anomalie noemen. Daarmee kunnen we dan het hele leven een anomalie noemen, een ongerijmdheid. Hij zegt, dat kunnen we gerust zeggen. Maar laten we goed begrijpen dat de anomalie alleen maar is een overdrijving. Een overdrijving van een eigenschap die overal aanwezig is, maar nergens aan het licht treedt. Tot op een gegeven moment plotseling. Zoals overal, zegt die radium aanwezig is, maar dat is ineens ontdekt. En in dagelijks leven merkt u hem. En ook deze wet van Einstein, die van de verhouding massa-snelheid. Ja. Hoe staat het nu met dat bewustzijn? Ik heb gezegd dat het vanzelf spreekt wanneer we de categorie van het zijn doordenken en dus tot iets komen. dat we tot de ruimte komen en dat dus ook de ruimte moet worden en dat de ruimte zich ook als verschijnsel moet stellen, want elk iets is een verschijnsel, behalve dan ook de gedachte die u ook een iets kunt noemen, maar de vluchtigheid zelf die nooit stand had, de gedachte brengt altijd onmiddellijk zijn andere aan zich mee en heft zich dus onmiddellijk weer op. De gedachte is de vluchtigheid zelf. Maar een iets tracht stand te houden, niets is uiterlijk. En wat uiterlijk is, bestaat. En bestaan betekent stand houden, maar wat bestaat houdt geen stand, omdat alles wat bestaat alleen maar bezig is, zoals alles wat is om te worden en dus ook om te verworden. Dat is bekend, nietwaar? Dat kent u wel van me langzamerhand. De ruimte is dus, en het wegvluchten van de melkwegstelsel is alles prachtig. Dat wil zeggen, dit naar buiten gericht zijn. Expansief. Middelpunt vliedend. Er is geen middelpunt in het heelal. Want het heelal is onbegrensd. Als het heelal zegt, elk atoom is een heelal middelpunt, dan ben ik het direct met hem in. Het heelal is onbegrensd, dus heeft het geen middelpunt, dus het middelpunt overal en nergens. Maar desalniettemin kunnen we juist daarom zo spreken van het middelpunt vliedende, want het middelpunt vliedende is ook overal waarneembaar. Maar uiteraard als zaak heeft dit zijn tegendeel aan zich. Het middelpunt zoeken. Wanneer het heelal dus vertoont het zich eindeloos uitzetten. En u weet dat is een astronomische theorie. De uitzetting van het heelal. Die dan zoveel duizend miljoen jaar aan de gang is. En een resultaat is van de ontploffing van een oeratoom. Het is een volslagen hypothese. En hij hangt natuurlijk vast aan een voorstelling. De wetenschapsmens kan zich vanzelfsprekend de dingen niet denken. Zonder voorstelling. Toch zal hij daar moeten wennen. Hij zal eraan moeten wennen dat de materie niet zoiets helemaal anders is dan de geest. Telaar weet dat ook wel. Telaar spreekt daarom van geestmaterie. Van de materie denken we altijd dat het zo heel iets anders is. Het is alleen maar een wijze van zijn, begrijpt u dat goed? Uiterlijk zijn. En als uiterlijk zijn, bepaalt uiterlijk iets zijn beperkt. En wel is het kwantitatief. En het is materieel, wat niet anders zeggen wil, dan dat dit object, dit bepaalde iets, zijn eigenschappen vertoont. Want dat is de materie, het geheel van eigenschappen. En wij zeggen het is hard of zacht of rood of warm of koud. Het is best. Het is best. Dat zijn de eigenschappen van het object. Die zich aan ons voordoen. Die onmiddellijk gesteld zijn. Wat vanzelf spreekt. Want het zijn moet zich ook onmiddellijk stellen. Omdat het dat niet laten kan. Omdat het ook iets moet zijn. Begrijpt u? Dit is niet een gril, dit is niet een toevalligheid, dit is niet iets wat anders had kunnen zijn. Het zijn moet ook het iets zijn zijn. En dus moeten de ietsen zijn. Dit is niet anders mogelijk. Ik hoop dat u dat doorhebt. Ik weet wel dat de gelovige mensen en ook het verstand dat in het begin willen hebben. En dat ze daarom ook een auteur willen hebben van alles wat er is. Eén die de boel gemaakt heeft. Maar ik heb u de vorige keer gezegd, daar houdt geen stam van even doordenken. Want als er één is die de boel gemaakt heeft en daar zelf buiten gebleven is, dan is hij buiten zijn eigen schepping. Dan is hij dus een beperktheid en dan is hij geen God. Dus dat kan beslist niet. Wanneer het uit hem geëmaneerd is, is hij het zelf. Ja, dan krijgen we eigenlijk de laardes opvatting dat van in het milieu divin, dat is een boek van hem, het goddelijk milieu, dus dat het goddelijke heel de kosmos doorwond, wat hij dan in de vorm van Christus, als de mystieke Christus later ontwikkelt, dat praat ik nog eens op. Ik noem dit het absolute zijn, dat je volgens mij dat zo zijn moet. Het blijft hetzelfde. Maar het gewone verstand en het geloof kan niet zonder een voorstelling en wil een houvast hebben, wil een begin hebben en een auteur. Ook de wetenschapsmensen, ze willen beslist een auteur hebben, ze willen ook een begin hebben van dat oratoom dat geëxplodeerd is en waar dan alles uitgekomen heet te zijn, ik vind het. Maar de zaak heeft geen begin en geen einde. Het zijn is niet weg te krijgen. Begrijp dat goed. Het niet zijn kan niet enkel zijn wanneer het niet zijn is zijn voorondersteld, wordt erin meegedacht. Want het is immers de ontkenning ervan. Het zijn is niet weg te krijgen, daarom is de kosmos niet weg te krijgen. En die moet u dan ook zien buiten tijd en ruimte. Maar vooral buiten de tijd. Die heeft geen begin en die heeft geen einde. Uiterlijk verschijnt u en maakt dat wel de indruk. We hebben dan nu langzamerhand wetenschappelijk ook het inzicht geworpen dat de hele zaak vrijwel onbegrensd is. Dus gewoon Einstein dat toch bezwaren tegen had en toch probeerde de kosmos weer te vangen. Hij heeft dan de vierde dimensie van de tijd erin gebracht. Wat we ook kunnen zeggen, hij heeft het worden erin gebracht. Het inzicht terugbuigende heelal. Maar voorstelbaar is het niet. Niet vanwege dat inzicht terugbuigen, want daar wil ik zelf wel over spreken, over inzicht terugbuigen, maar een heel ander inzicht terugbuigt en dan beperkt wordt, dat heeft het iets buiten zich. En is dus geen heelal. Begrijp dat goed. Het heelal kan nooit begrensd. Vertoont dan ook de eindeloosheid en de eindeloze uitzetting, want het ruimtelijke zijn is niet anders dan dat. Maar moet dus ook het tegengestelde, het middelpunt zoekende, laten we het zo simpel zeggen, het zich centreren, vertonen. Dit moet, dit kan niet anders. Omdat het logisch onontkoombaar is dat als het zijn zich laat gelden, als het zich uitzettende zijn, als het ruimtelijk zijn, het ook de ruimte moet ontkennen, omdat er anders geen ruimte zijn. De ruimte wordt ook trouwens ontkend in de tijd. In de tijd treden dan ook alle veranderingen op. Begrijp dat goed. Op den duur wordt alles anders. Over die tijd heb ik het. Niet over de tijd die we nu noemen. 3:12. Nee. Over de duur, de tijd als duur, die alleen maar bestaat uit heden en als verleden en toekomst, die elkaar raken en dan zeggen we nu. U kent waarschijnlijk sommigen van u wel mijn oude uitspraak. Niemand kan zeggen hoe laat het is. Het is altijd nu. De radio zendt, dan is het al niet meer waar. Het is nu precies 1:00, zegt de man, dat is niet waar. Het is over 1 natuurlijk, als u het gezegd heeft. Ik wil u maar zeggen dat die tijd waar men mee werkt eigenlijk helemaal niet bestaat. Er is alleen de duur. En in de duur moeten we de kosmos ook wel zien. Maar dan zien we in die duur de verandering. Het anders zijn. Maar in die duur is ook het concentreren. Verleden en toekomst ontmoeten elkaar in het tijdstip, in het punt. Evenwel is de ruimte als die gaasje aan zich heeft, het punt, dat alleen een denkbaarheid is. En in dat punt gaan ze in elkaar over. Tijd is een gaasje van ruimte. Maar in de tijd verandert alles. Tegenover de middelpunt vliegende staat de middelpunt zoekende. Tegenover het uitzetten, het concentreren. Meer en meer zich op zichzelf samentrekken. In zichzelf inwikkelen. Meer en meer. Maar begrijp goed. Meer en meer ruimte negeren. Het principe negeren van de ruimte. Dat is de tegenstelling van het uitzetten. Maar als de ruimte genegeerd wordt, dan is er geen plaats meer voor iets. Alleen voor het algemene. Want dat neemt geen ruimte in, want dat bestaat niet. Uiterlijk vertoont het heelal de ietsen in de ruimte. En het tegendeel kan het niet vertonen. Het tegendeel van de ruimte. Het tegendeel van die andere ruimte tussen aanhalingstekens. De innerlijke ruimte. Wanneer het uiterlijk zich verinnerlijkt, en dat moet het ook doen. Dat moet datzelfde heelal ook vertonen. De verinnerlijking als negatie van ruimte. Het creëren van een nieuwe ruimte. Die alleen maar voorstelbaar is. Het beeld is van Teilhard de Chardin. Als een draaikolk die steeds dieper wordt. En steeds meer uit de omgeving in zich opzuigt. En daardoor steeds rijker wordt. Zo ontstaat vanzelf het zijn dat niet is het zijn van uiterlijke ietsen. Maar het zijn dat is het zijn van algemeenheden. Van algemene ietsen die niet uiterlijk zijn. Enkel innerlijk. Die dus niet verschijnen, maar enkel denkbaar zijn. Daarom is de mens een onontkoombaarheid in het heelal. Omdat het zijn een voort moet brengen. Het kan hem niet achterwege laten. Maakt het ons de indruk van een gebeurtenis in de tijd. Omdat wij niet uit de tijd loskomen. Aangezien wij zelf tijdelijk zijn en een begin en een einde hebben. Wanneer wij dus de wording van de aarde ons voortdoen, zien we dat beslist in de tijd. En dat noemt men dan de evolutie. En we kunnen het niet anders zien. We kunnen het wel anders denken. Als ik u zojuist heb voorgedacht. Dat dit buiten alle tijd omgaat, omdat de tijd alleen maar een ervaring van ons is, omdat wij aan één kant tijdelijk zijn. We hebben een begin en een einde. Aan de andere kant eeuwig zijn, omdat wij het absolute zijn kunnen doordenken. En in al zijn variaties, in al zijn openbaring kunnen begrijpen en vatten als de openbaring van altijd dat eenezelfde, het absolute zijn. Wat de gelovige God vindt. En als we dat denken zijn het zelf, dan zijn wij die draaikolk, ik vond dat beeld erg goed, daarom heb ik het overgenomen. Die draaikolk waarin steeds meer, waarin tenslotte alles gecentreerd wordt. Negatie van ruimte. Negatie van verschijnsel. Negatie van iets. Het zijn als het algemene. Als het niet bestaande dus. En daarom als het enkel denkbare. Ik pauzeer. De gedachte is het als algemeenheid en eenheid verwerkelijkt te zijn. Dat wil zeggen de redelijke gedachte. Het verstandelijke denken denkt ze dingen uit elkaar. Maar het denken kan het niet laten om de eenheid te zoeken. Want het is namelijk het eenmaken. Dat is het zelf. Daarom ook dat de wetenschap wel alles gaat onderscheiden. Maar dan tevoorschijn komt met wetten en soorten en rassen. Die gaan ze dan wel weer onderscheiden. Maar dan vinden ze wel weer bovenrassen en onderrassen en bovensoorten en ondersoorten enzovoort. Want het denken is namelijk niet anders dan het verenigen. Dit is ook een gedachte die Teilhard heel duidelijk heeft en op zichzelf spreekt. En
werkt hem zelfs op een zeer eigenaardige wijze uit. Maar daar zijn we nou nog niet aan toe.
Maar hij is begonnen dus. Want ik ga nu even over zijn evolutieleer spreken. Omdat de mensen die zo verschrikkelijk moeilijk vinden. Hij is begonnen met
de natuur te onderzoeken. Hij is geoloog en antropoloog en paleontoloog. De natuur te onderzoeken en hij heeft dan ook zoveel opgraven gedaan.
En hij was heel erg onder indruk toen hij bij Peking met de weinige resten van de Sinanthropos in zijn hand stond. Dat is ongeveer 1 miljoen jaar geleden. Ja, die leefde. En hij zei, dat was toch het begin. Azië was het begin. En ook Afrika. In Afrika zijn ook de Australopithecine gevonden. Dat zijn die wanhopige worsteling om de grensoverschrijding te bereiken. Ze zijn er nog net niet. Het is alles in diezelfde tijd. Ongeveer 1 miljoen jaar terug. We zien het in de tijd niet waar. Omdat we in de tijd gevangen zijn. Alleen wanneer we de dingen zuiver begrijpen, dan valt de tijd vanzelf weg. Dan is alles altijd alleen maar worden. Dan blijven we ook niet vasthouden aan deze ene aarde. Dan weten we wel dat er aarden moeten zijn en mensen. Taylor is gaan zoeken en hij heeft een evolutieleer opgesteld. Die ga ik niet van A tot Z bespreken, want ik heb geen zin om het hele boek Het Verschijnsel Mensen te bespreken. Ik wil alleen op een paar dingen wijzen. Hij zegt, alles gebeurt eigenlijk altijd volgens dezelfde wet. Het verloopt altijd volgens dezelfde wet. Maar natuurlijk verloopt het altijd anders. Want alles verloopt altijd anders. Maar daarom kan de wet wel iets anders zijn. En dan heeft hij het veel over dat synthetiseerde, convergerende, concentrerende, waarop hij ook telkens wijst, wat ik u straks tot het uiterste heb uitgeduid in dat om de noodzaak van het bewustzijn, tenslotte van het denken. Maar dit zich op zichzelf terugvouwen, wat de natuur ook altijd wijst. Dan begrijp goed. Atomen en moleculen zoeken elkaar even goed als mensen doen, alleen ze doen het verschillend.
De mens doet dat bewust.
Moleculen en atomen doen het niet bewust. Maar ze doen het wel. Ze ontstaan dan in de loop van de tijd op den duur. De bijzondere ietsen of objecten. Hij zegt, het begint alles heel algemeen, het begint alles miniem klein. Alles is verkrold, zegt hij. Dat is goed. Dat wil ik ook wel toegeven. Alles is verkort. Alles bestaat uit deeltjes tenslotte. Einstein heeft gezegd, alles is elektromagnetisch krachtveld, dat is goed. Mijn beste. Mag je ook zeggen. Daarom kunnen we ook spreken van de werkelijkheid. Een elektromagnetisch krachtveld, dat is een als spanning. En dus dynamiek en energie. En dus werkzaamheid. En dus ook werkelijkheid. Dat is goed. En alles bestaat uit deeltjes, dat weten we nu. Moleculen en atomen, atoomkernen. En die atoomkernen kunnen we splitsen in protonen en neutronen enzovoort. Ik weet. Dan merken we wat een geweldige energie vrijkomt. En dan spreken we altijd van materie, maar we komen op een punt waar niet meer van materie te spreken is. Waar wel deeltjes zijn, maar waar we niet meer kunnen spreken van materie. Binnen de atoomkern is dat zeer twijfelachtig, maar het licht wordt verdeeld in fotonen. Het zijn onstoffelijke deeltjes. Dat zegt de natuurwetenschap. Ik zei het al, de stof is een wijze van zijn, het vertonen van eigenschap in verhouding tot ons. Wij zijn de enige die wat van de natuur af weten. Het dier weet er niets van. Wij wel. Dat is het verschil. Dat is een lange weg geweest via het dier naar ons. Maar... Dus die materie, dat herhaal ik, daar moet je niet te veel op letten. Maar goed, alles is dan verkoppeld. Maar alles is niet eens materiële. Bij de keizersplitsing beginnen we te twijfelen aan het materiële karakter. Energiedeeltjes spreken we nog altijd van. Goed. Natuurlijk is alles verkoppeld. Allicht. Want de eenheid kan zich alleen openbaren als veelheid. Omdat het een en ander aan zich bedenken laat. Aangezien ik niet over eenheid kan spreken als er een veelheid is. Dan blijf ik hoogstens in de eenzijdigheid steken. Eenheid en de veelheid worden elkaar meegebracht. De eenheid is ook in de veelheid voorondersteld en vindt er zijn waarheid in. Het begint met microscopische deeltjes, dat is zijn redenering. Maar goed, hij zegt ook op een gegeven moment, op een bepaald punt in hun werk, ik weet niet of dat is in het verschijnsel mens, dat weet ik niet meer, ik ken meer werk van. Maar hij zegt ook op een gegeven moment, de wereld zoals ze was, voor de gedachte verscheen. Dat is de Homo sapiens. Voor de gedachte verscheen. Kunnen we ons alleen maar voorstellen, terugblikken, zonder enige zekerheid dat die zo was als we ons voorstellen. Of zonder enige zekerheid, misschien te sterk, maar zonder volstrekte zekerheid in ieder geval dat die zo was. Oh, we hebben wel wat aanwijzingen hoe die was, want er zijn fossielen. Maar nu blijkt dat altijd helemaal het begin dat dat weg is. Allicht. Aan het begin van iets is wat het nog niet is. Door het begin van het zijn, heb ik u straks gezegd, het niet zijn, waarin dan het zijn als opgeheven moment is voorondersteld. Die beginstadia, zoals men het noemt, verdwijnen natuurlijk. Ze zijn alleen maar aanleg. Ze zijn geen werkelijkheid. Ze zijn natuurlijk ook weer wel werkelijkheid op hun wijze, maar niet wat ze zijn zullen. Dat zijn ze nog niet. En begrijp goed, het gaat tenslotte in heel de kosmos alleen om het verwerkelijken van mogelijkheden. Hier kom ik weer op een bepaalde uitspraak van Teilhard, waar hij bij zijn evolutieleer al erop wijst. Het gaat volgens een bepaalde wetmatigheid en altijd hetzelfde. Maar heel het worden van de iets en ook later van het leven is een kwestie van onderzoeken. Vooral het leven onderzoekt heel sterk. Terwijl in het begin in het pre-vitale, de voorlevensfase, toeval alles beslissend is, maar toch weer niet alles beslissend. Want ook de moleculen zoeken elkaar omdat het zijn zich ook als concentrerend zijn moet werkelijk maken. Dus het is allemaal toevallig wat er gebeurt, maar het moet tevens gebeuren. Maar nou ja, u weet wel, dat heb ik al zo vaak voorgedacht, dat het toevallig ook het noodzakelijk is. Dat iets wat toevallig gebeurt, noodzakelijk gebeuren moet. Omdat alle omstandigheden zo waren, toevallig, dat ze naar elkaar toevielen en dan een bepaald resultaat verwerkten. Maar dan moest dat ook komen. Daarom zeg ik, de mens zal het zeggen niet als. Als dat en dat is niet, ja, maar dat was niet zo, het was anders en daarom moest het gebeuren. Alles wat gekomen is, moest ontstaan. Omdat er niet alleen is de middelpunt vliegen, maar ook met een zoekende kracht, moest nog alle lichaam ontstaan, want het was voor een groot deel het toeval. En hij veronderstelt, hij geeft aan deze ontwikkelingslijn, laat ik het u zomaar even zeggen, ja, ik wil het even kort trachten duidelijk te maken. Het begint met het atoom, zegt hij. Dat is het eerste deeltje. Dat is niet waar, maar hij stelt dat maar. Ik kan verder teruggaan, ik kan zeggen, begin met proton en het neutron. Dat zegt hij eigenlijk ook, want hij zegt dat het is grote zonde dat dat de fabrieken zijn waar de atomen gemaakt worden. Goed, doet het niet. Maar het begint dan met het atoom. Je moet ergens maar betrekkelijk willekeurig beginnen. Dan komt het molecuul, krijgt dus de concentratie. Dan komen ook de megamoleculen. Megas betekent groot, Grieks. Betekent de heel grote moleculen. Die zijn nog maar kort geleden ontdekt en komen weinig voor. En komen dus waarschijnlijk, neemt hij aan, nog weinig voor. Maar zijn vroeger veelvuldig geweest. Daarna komen de virussen. Het virus is een zeer... Ik heb het over de evolutieleer van Teilhard de Chardin. Het virus is een zeer merkwaardig object. Het virus vermenigvuldigt zich niet, behalve als het in aanraking komt met levende stof. Aan het virus laat ze dus begrijpen een uiterste spanning op de grens van het leven. Je zult zeggen, ja, maar hoe komt hij daar? Ja, hoe komt hij daar? Pasteur heeft gezegd, in een volkomen gesteriliseerde omgeving kan geen leven ontstaan. Dat is goed. Maar, zegt Teilhard, dat geldt voor hier en nu. Want in een volkomen gesteriliseerde sfeer heb ik alle leven uitgedoofd, dat is goed. Maar heb ik ook waarschijnlijk, moet ik aannemen, de previtale mogelijkheden uitgedoofd. En die previtale mogelijkheden is het begin nog geen leven zijn, maar leven in aanleg. Dat moet er ook wezen, begrijp dat goed. Dit is volkomen logisch. Als het leven er is, moet het leven om te beginnen in aanleg leven zijn en dus nog in werkelijkheid geen leven. En hier kunnen het virus stellen, dat dan ook zodra het leven aan ontzettend ijverig wordt, maar dat in de loop van de ontwikkeling van de aarde een fase bereikt heeft, dat het tot leven kwam, dat wil zeggen de levende cel. En neemt dan aan dat die levende cel om te beginnen voor het microscopisch klein was, het virus is heel klein, is veel kleiner dan een cel. Microscopisch klein was en dat er eigenlijk een netwerk was van cellen, zoals er ook geweest is, een netwerk van atomen en later moleculen. Dit is zijn retrospectieve, terugblikkende redenering. Dat ik zo van vreemde woorden gebruik, doe ik alleen voor u zo lang, omdat als u zijn boek leest, u al die woorden vindt. Dus retrospectief, terugblikkend, redeneert hij zo. En hij zegt, en dan gaat dat zich verdelen in blokken. Nou ja, dat spreekt vanzelf, dat is voor u geen moeilijkheid, want u weet dat alles zich vanzelf gaat differentiëren, omdat de ietsen in veelheid moeten toenemen, de veelheid van het zijn. Het zijn als veel zijn moet zich ook werkelijk. En dus moet deze differentiëring voortgaan, waardoor bovendien alle mogelijkheden aan het licht treden. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle mogelijkheden ook werkelijkheid worden. En hier heeft hij dan zijn beroemde levensboom. De levensboom wil zeggen dat telkens takken uitschieten. En zo'n tak is een complex van mogelijkheden die de buitenwereld aftasten. Om te kijken welke mogelijkheid werkelijkheid worden kan. Ik heb de vorige keer er al op gewezen en daarbij het begrip paardheid gebruikt. Een woord dat niet bestaat natuurlijk. Maar dat de paardheid X-vormen, ik weet niet meer hoeveel, 12 geloof ik of nog meer, vormen heeft gezocht. Allemaal pogingen. Die allemaal mislukt zijn, op één na. En dat is ons paard. Dat in Amerika geboren, over de Beringstraat, die toen nog droog was, naar Azië gegaan. Van Azië naar Europa gekomen. De rest is mislukt. Het is een voortdurend aftasten. En hij redeneert zo op grond van heel iets anders. Namelijk op grond van het denken, dat ook altijd aftasten is. Want denken tasten wij ook de buitenwereld af. En onderzoeken de buitenwereld op alle mogelijkheden om tenslotte onze conclusies te Zo zegt hij, is het leven niet anders dan dat, en dat is niet zo gek gezien natuurlijk, want het leven, we spreken altijd over het leven, maar dat is zo. Er zijn twee soorten leven, drie voor mijn part. Natuurlijk leven, en de overgang van het zogenaamde onbewuste of psychische, en het geestelijke leven.
Er zijn dus meerdere soorten van leven, maar laten we dat psychische omslag weglaten even. Dan hebben we tegenover elkaar staand natuurlijke leven en geestelijk leven die merkwaardige wijze samengaan. Natuur en geest gaan samen juist als leven. De geest moet dan ook zich vanzelf eruit openbaren dat in het leven de geest is voorondersteld. Daarom is het levende wezen is gewoon een bezield lichaam. De ziel is niet een apart iets, het is een andere wijze van materieel zijn. Geestelijk leven, natuurlijk leven, ze liggen bij elkaar in het verlengde. Zelfs ligt het leven volgens Teilhard de Chardin in het verlengde van de fysica, de biologie in het verlengde van de fysica. Hij zegt, het leven is niet zoiets vreselijk apart, het is wel apart, maar het is tevoorschijn gekomen, heel vanzelf. Het is gewoon een mutatie, zoals je altijd mutaties vindt. Het is een drempeloverschrijding geweest. En omdat de biologie niet anders is dan fysica op een ander plan, daarom gehoorzaamt het leven ook zo nauwkeurig aan alle wetten van de natuurkunde en de chemie. U ziet, geredeneert niet. Het leven tast af en zoekt steeds hoger en compliceert steeds meer. Wat compliceert het? Het zenuwstelsel, zegt hij. Heel de ontwikkeling gaat, zegt Teilhard de Chardin, in de richting van de steeds grotere cefalisaties. Cefalis, dat betekent hersenen. Dus in de steeds grotere concentratie van hersenen. Het maximum dat op zich is bereikt bij de mens die 14 miljard hersencellen heeft. Ik weet het niet. Maar ik zeg maar na dit getal. Maar 14 miljard, ik heb ze nooit geteld. 14 miljard hersencellen. Meer kan moeilijk bij de huidige proporties van de mens. Want of hij zou een waterhoofd moeten hebben. Dan zult u zeggen, ho, wat zou dat gek zijn. Nee, als we allemaal waterhoofden hadden, was dat helemaal niet gek. Was dat gewoon een. Ja, dus dat is het niet. Maar het hoort niet bij de andere biologische omstandigheden. Dat is duidelijk. En de schedel kan ook niet dunner. Zij redeneren van Teilhard. Hier zeggen ze, die zitten aan vast. En dit is een heel belangrijk iets voor hem, omdat hij daar zijn hele toekomst uit, toekomstbeschouwingen distilleert. Maar goed, daar ben ik nou nog niet aan toe. Al deze takken, het is altijd aftasten. Het meeste valt weg. Het is een heel voorzichtig aftasten, tot eindelijk iets voltooid is. En alles wat dan overbodig was, verdwijnt vanzelf. Het kan zijn, zegt hij, dat ergens heel wonderlijk iets blijven staan. Zo zijn de nog niet placentaire dieren, zijn blijven bestaan in een afgesloten wereld, namelijk in Australië. In Australië vindt u alles, van kleinste gedierte tot zeer grote gedieren, dieren ook de reuze kangoeroe, maar alles buidel. Inheems is alles buidel. Muizen en ratten en wat je dan ook hebt, alles is buidel. Er is geen enkel placentair dier, er is geen enkel dier met een baarmoeder. Alles is buidel. Dus ze wonen in de bomen en onder de grond, maar alles buidel. Dat is daar overblijven. Het is een voorstadium van de placentair. Het zijn wel zoogdieren, maar ze hebben nog geen placenta. Placenta is een betere vorm, meer een verbeterde vorm, verbeterde mogelijkheid. De buidel sterven vanzelf uit. Alle dieren die voltooid zijn, zegt die sterven uit. Zoogdieren zijn lang geleden, ongeveer 60 miljoen jaar geleden, naar buiten verschenen. Toen hadden ze de grote ratten en muis. En daaruit hebben ze zich ontwikkeld tot alles wat ze kennen tot de olie van toe. Dus is er nog de mammoet geweest ook, die nog veel verder ook uitgestorven. Alles sterft vanzelf uit. Maar de mens kan niet uitsterven. Goed. Hij kan wel zichzelf vernietigen. Maar hij zegt ook dit erbij. Aangezien de mens de zich bewust geworden evolutie is, draagt de mens de verantwoordelijkheid voor de aarde. Hij zegt dit in verband met de atoombom. Omdat de mens de bewust geworden evolutie is, draagt hij de verantwoordelijkheid voor de aarde als evolutionair object, waarvan de mens zelf het doel is en die hij dus alleen maar heeft aan te wenden om dit doel ten volle te verwerken. Ik zeg u nog eens, hij ziet
de kosmos orthogenetisch, dus met een bepaald doel, met een bedoeling. En de mens is het einddoel, de ontmoeting van de mens met het goddelijke in het punt omega, dat is zijn hoofd. Heel die ingewikkelde boom van hem dus, hij zegt dus daar ontwikkelen zich takken en daaraan ontwikkelen zich twijgen, dat is alles aftasten en zo krijgt het ook een schermen. Maar wanneer ergens de boel slaagt, dan wordt dit een realiteit, een bepaalde soort. Maar het aftasten gaat altijd door en ergens vindt dan in zo'n scherm een mutatie plaats en ontstaat een nieuwe tak, film noemt hij dat, een nieuwe tak die weer hetzelfde gaat doen. Zo ontwikkelt zich uit het oerleven dat vlies, ontwikkelt zich geleidelijk alle mogelijke soorten, alle mogelijke vormen van leven. En het leven zoekt in alle sferen van de aarde om zich te verwerkelijken. In het water en onder de grond en in de lucht. En ook op de aarde natuurlijk. Maar overal zoekt het leven om zich zoveel mogelijk te ontplooien. Alles tast het af. Elke sfeer van de aarde wordt afgetast door het leven om zijn eigen mogelijkheden te vinden en te zien in hoeverre die mogelijkheden tot werkelijkheid te maken zijn. Zo beschouwt hij tenslotte dan ook de mens als een doodgewoon natuurlijk verschijnsel. Hij spreekt van de bijzonder, dus hij spreekt niet zozeer over concentratie, hij spreekt wel over de complexiteit of de complexificatie, dus het steeds complexer worden van de materie, wat ik u heb voorgedacht straks vanuit het zijn. De steeds toenemende, dus ingewikkeldheid, zodat men tenslotte, al de cel is al zo ingewikkeld dat het onvoorstelbaar is, maar tenslotte krijgt men ingewikkeldheden, zegt hij, waarbij de meest uitvoerige rekenmachines en computers kinderspeelgoed zijn. Het berekenen van de complexheid van een mens, zegt hij, overtreft alle astronomische getallen. Dit is namelijk niet meer te berekenen. Voor hem is dit dus het volgende. En dit is een interessant iets. Het bewustzijn ontstaat dankzij het feit dat de materie steeds complexer wordt. Het complex worden, het samengesteld worden, het ingewikkelder worden van de materie is tevens een meer bewust worden. De materie, let wel op het woord, is de matrijs van het bewustzijn. Matrijs, daarin zit het woord mater, moeder. De materie is de matrijs van het bewustzijn. Naarmate de materie ingewikkeld wordt, neemt het bewustzijn toe. Materiële complexiteit is bewuste ontologie. Ontologie is zijns. De zijnsgeschiedenis is een bewust meer worden. Het is altijd op het meer worden door intensificatie ingesteld. Want het gaat om de mens. Maar hij zegt de materie en het bewustzijn zijn absoluut niet te scheiden. Zonder de ingewikkeldheid van de materie, zonder de uiterste complexiteit, geen bewustzijn. Hoe groter complexiteit, hoe meer bewustzijn. Het meest complexe van heel de kosmos is de mens, die in ook tot zelfbewustzijn komt te ontdenken. Dit is zijn beschouwing over de evolutie die hij dan staat natuurlijk met zijn eigen en met zoveel. Er is niet zo heel veel overgebleven natuurlijk in de aarde van wat eens geweest is. Het is een zoeken geweest op alle mogelijke manieren. Een voorbeeld. Het leven, het dierlijke leven trachtte zich te beschermen om te beginnen met pantsers. Eerst later ging ze beschermen van buitenaf. Het ging ze ook stevig maken van buitenaf. Dit bereikte een omvang dikwijls die ontstellend was. Er zijn resten gevonden van vroeger gepantserde vissen, waarbij het onbegrijpelijk is dat die beesten nog hebben kunnen zwemmen. Zoals het voor ons van deze eeuw ook wel onbegrijpelijk is, dat zo'n middeleeuwse ridder nog op een paard kon zitten als hij in zijn potkachel gerold zat. U hebt er wel eens van gehoord dat ze zelfs van met takel en blok op het paard gehesen moesten worden. Zo zaten ze in het panzer, dus ze konden zich praktisch niet meer bewegen, die stumpers. Maar goed, ze dachten dat ze een scherm waren. Later wordt de versterking van binnenuit en dan ontstaan de vertebraten, dus degene die een ruggengraat goed hebben. Dit is ook in de vissenwereld zo. Al dat andere is natuurlijk verdwenen. Want in de hele evolutie verdwijnt alles wat wegen alle voorstadia verdwijnen omdat die niet deugend te zwak zijn. Maar tastend en zoekend altijd het nieuwe vinden. En u zult u zeggen, hoe kan dat dan? De grotere mogelijkheid vinden. Wel, omdat de soort een eigen weten heeft. De soort tast altijd af. En begrijp goed, de soort zoekt het in de overvloed. Is ook altijd zeer vindingrijk. Want ook in de dierenwereld zijn wonderbaarlijke vindingrijkheden ontdekt. En heeft geen enkele belangstelling voor het individu. Het individu wat rustig bent, miljoen, dun of grof. Dat is helemaal niet belangrijk. Er is natuurlijk nog van een echt individu geen sprake. Het individu moet zich bewust zijn van zichzelf. Op een of andere manier is het maar heel vaag. De soort tast en zoekt en offert op en plant voort en dat gaat door. Dat kan ook helemaal mislukken. Dat doet er niet toe. Mislukt meer dan dat het slaagt. Maar tast en zoekt en zo ontstaan bepaalde vaste reacties. Die noemen we instincten. Die hebben wij ook nog. Want daar werd een klein kindje geboren wat dan schreeuwt het meteen. Dat is een protest tegen het feit dat het uit rust gestoten is, wat begrijpelijk is. Maar tevens een middel om de longen in werking te stellen. Moeder natuur altijd zuinig. En verkwistend tegelijk. Het gaat in één beweging door. En als moeder dan dat kindje aanlegt, dan zuigt het. Dat heeft het nooit geleerd. Dat doet het instinctief. Ook de jonge hond gaat bij het teef zuigen. Instinctief. Dit is een weten van de soort. Dat noemen we instinct. Dat heeft met het werken, het denken of wat ook niets te maken. Het is een reactie. Vandaar ook dat het dier als het instinctief reageert en geen resultaat bereikt, de tel kwijtraakt. Ach ja. U kunt het nog wel eens zien bij een kat als die muis begint en mist. Dan hebt u kans dat die meteen wegloopt. Mijn hond viel eens een kat aan. En die sprong op zijn rug. Het was een terrier, dus een kattenmepper. En hij viel die kat aan, die zat in een hoek gedrongen. En die sprong op zijn rug, daar had hij niet op gerekend. De terriers doen de ogen dicht om hem niet uitgekrapt te krijgen en bijten dan onmiddellijk. Maar die kat was handig en die sprong op zijn rug, maar daar had hij niet op gerekend. Schrok zich dood, liep onmiddellijk naast de staartje tussen de kop. Helemaal de tel kwijt, het klopte niet. Wat in honderdduizenden jaren vast was komen te staan, dat hij die kat kon doodbijten, dat klopte niet. En dus liep hij maar weg. Wij hebben ook nog genoeg instinct, dus we geven dat door. Hoe we doorgeven? Oh ja, hoe we doorgeven. Je krijgt er natuurlijk een heel ander element waar ik nu vanavond niet meer over spreek. Ik heb het u al moeilijk genoeg gemaakt. Dus dat wil ik nog niet doen. De gedachte van de continuïteit. Die toch ook altijd aanwezig is. Maar we geven altijd door en ook de soort. Door om te beginnen gaat de soort doorgeven. Maar u begrijpt wel dat aangezien het zijn, het anders zijn altijd moet realiseren. Omdat het anders zijn kenmerkend is voor het zijn. Aangezien het zijn zich kenmerkt als iets zijn. Daarom moet de soort zichzelf verbrokkelen. Moet zich differentiëren. Want het veranderen moet ook binnen de soort voortgaan. Dat kan niet alleen maar van soort tot soort. Want er is nooit eenzijdigheid, begrijp dat goed. Alles hoeft zijn eigen ontkenning en zo. De soort moet zich dus verbrokkelen. En dus terwijl aanvankelijk een individu niets waard is, wordt het individu langzamerhand meer waard. Gaat het accent verschuiven. En krijgen we de dieren die wel een zekere individualiteit ontwikkelen. De hogere zoogdieren, die mogen nog zo in troepen leven, ze kunnen ook zelfstandig handelen. Ze staan heel anders tegenover elkaar dan bijvoorbeeld de insecten. De insecten zijn een, als het ware, gematerialiseerde een, de binnenkant is naar buiten gematerialiseerd, als het ware. Het insect is in de groep alleen maar functie. Bij de bijen kunt u dat heel makkelijk zien.
is alleen maar functie en bij zoveel insecten zoals de bieren. En de individuen hebben geen waarde. We hebben erbij worden alle mannetjes doodgemaakt. Als het seizoen afgelopen is, dan hebben ze niet meer nodig, worden ze doodgemaakt. Dat laten ze ook toe. Ze blijven bij die korf, omdat ze doodgemaakt moeten worden. Dus dat is allemaal niet nodig. Eigenlijk is zo'n bijenzwerm een geheim. Maar helemaal alles wat van binnen is, eigenlijk is naar buiten gematerialiseerd, heel netjes. Het is als het ware als verschijnsel apart gesteld als een ietsje. Maar het hangt volkomen samen. Maar bij de hogere dieren is dit alles werkelijk verinnerlijkt en komt dus het dier tot zelfstandigheid en handelt eigenmachtig.
Ten slotte komt dan het hoogste dier tevoorschijn, dat wil zeggen dat het dier zijn eigen grens overschrijdt, en dat is de mens. Hij is niet uit de aap ontstaan. Hij is ontstaan uit wat we noemen de proconsul. Dus ik heb er de vorige keer over gesproken. Wel nog even. Het waren die hele grote spanningen dus. De grotere complexificatie. Ik spreek in de termen van Teilhard de Chardin. De grotere complexificatie. Een steeds toenemende spanning van wat in de sfeer van de encefalisatie, de hersenvorming. Wat hij dan noemt, alles was, de draden in die centra waren rood gloeiend. Het ging om de ene sprong, de ene drempeloverschrijding, die we dan ook wel een mutatie noemen. De mutatie staat wetenschappelijk vast. De drempeloverschrijding dat het instinct zo gewend was aan zichzelf, dat het zichzelf kon zien. En toen was denken geboren. U moet u dat heel simpel voorstellen. Dus de Homo pekingensis of de Sinanthropos, of de Pithecanthropus erectus van Java. De aap neemt, als hij een stok vindt, neemt hij die stok wel om een kokosnoot van de boom te slaan. En als hij een steen vindt, neemt hij de steen om de kokosnoot stuk te slaan. Of hij slaat de noot op een steenstuk. En de mens neemt een steen en slaat er iets af. Een splinter. En heeft nu een mes. En nu is de mens geboren. Want hij heeft een werktuig gemaakt. Dit is een kleine vooruitgang in het instinct. Het is niet meer het oprapen van de steen. Het is een instinctieve bewerking. En niet meer zuiver instinctief. Het is één stap verder. En nu is de mens geboren. Nu is hij over de grens heen. Nog schoon daar de 2000 miljoen jaren bestaat de mens van op dat moment nog maar een miljoen jaar. En hij heeft heel de aarde veranderd. In dit miljoen jaar is er meer veranderd dan in 1000 miljoen jaar tevoren. Heel de aarde is veranderd. En hij gaat steeds door. Of dit alles zo verheugend is een andere kwestie. Wij kunnen het niet laten. Want de mens is het slot van de evolutie. Natuurlijk geen slot. Want hij is altijd nog bezig om zichzelf te evolueren. Maar in de mens is ten slotte, door in de denkende mens, in de sapiens, is ten slotte de natuurlijke grens overschreden en gaat het om wat anders. Gaat het alleen nog om het denken. Denken wat hij in de omzetting doet. Wetenschappelijk denken in werktuig. Ik wil u nu even een andere kijk geven op de technische periode waarin we leven. De mens is bezig, aldoende, om volstrekt heer te worden over de natuur. Dat hij alle natuurwetten willekeur tot zijn beschikking stelt. Ze alle realiseert in technische apparaten. Zodat hij de natuur voor zich laat werken en zich volkomen bevrijdt van alles wat werken op natuurlijke wijze betreft. Omdat hij eigenlijk, en hier spreekt het ideaal uit van Teilhard de Chardin, maar dat zal ik kan het niet helemaal onderschrijven, of dat hij eigenlijk alleen maar zich zou kunnen bezighouden met dit ene wat hij in werkelijkheid is. Zijn geest. Deze technische tijd is in werkelijkheid dat het zich bevrijden. We weten er nog geen raad mee. We maken er nog steen. We moeten nog de dingen hebben. We staan nog helemaal niet tegenover die technische apparatuur als een bevrijder. We zien die hele technische apparatuur die we toch zelf hebben uitgehaald. Deze fabelachtige apparatuur zoals het toch al is. Helemaal nog niet als degene die het werk voor ons doen gaat. Zodat wij ons op iets anders kunnen richten.
We zien het alleen maar anders, want we zijn nog niet van het hebben los. Om hebben gaat alles. Veel hebben. Groot inkomen. Maar eigenlijk gaat het er helemaal niet om. Eigenlijk is dit een minachting van de techniek. Want eigenlijk gaat het in de techniek om onze vrijheid, weet je? Alleen om onze vrijheid. De machine moet voor ons werken. De machine moet alles voor ons doen. Wij hebben een heel andere taak. Denken. Een eenheid worden. Denken, ja. En natuurlijk, u weet het wel van mij. Ook in liefde, ook is het gevoel van identiteit. Onmiddellijk en middellijk. Dat is onze taak. De wereld tot een eenheid maken. Alle mensen tot een eenheid maken. Beethoven recht doen. Dank u.
Zijn.